Ik wil vanmiddag graag een gedeelte met u lezen uit Handelingen 1. Handelingen 1, uiteraard mede naar aanleiding van de Hemelvaartsdag die we afgelopen donderdag gevierd hebben. En ook naar aanleiding van het Pinksterfeest wat volgende week zondag op de christelijke kalender vermeld staat. Hè? Ja, ik wil zeggen wat wij volgende week zondag vieren. Dat weet ik niet, u misschien wel, maar wij hebben hier geen dienst bij die gelegenheid. En vandaar dat het me goed lijkt om daar vandaag eens bij stil te staan met deze gebeurtenissen waarvan de historie vermeld wordt in Handelingen 1 en vervolgens natuurlijk ook in Handelingen 2. Maar ik lees uit Handelingen 1 vanaf vers 4, waar staat: en als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze. Zij dan, die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hem: het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft, maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden: gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal al zo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem van de berg die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreize. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon Zelotes en Judas, de broeder van Jacobus. Deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen. Tot zover. En dat was dan het historisch verslag, min of meer, van de, wat wij dan noemen de hemelvaart van de Heer Jezus. En in feite is dat ook de inleiding tot dit hele Bijbelboek, tot het boek Handelingen. Handelingen der Apostelen heet het officieel. En dat komt natuurlijk omdat we in het boek Handelingen kennis maken met de situatie van de discipelen waarbij de Heer Jezus niet meer in hun midden is. Discipelen zijn immers volgelingen, maar degene die zij volgden zoveel jaren was niet meer in hun midden, want hij verdween, zoals hier beschreven in het eerste hoofdstuk van Handelingen. En daarom heet het boek verder de Handelingen der Apostelen. Je zou van Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes kunnen zeggen dat het zijn handelingen van de Heer Jezus. Maar nadat de Heer Jezus weg is, gaan de handelingen verder met apostelen. Die dan ook niet meer discipelen heten, omdat degene die zij volgden ook inderdaad niet meer aanwezig was. En ze worden apostelen genoemd, omdat ze inderdaad door hun Heer en Meester waren uitgezonden. Want apostelen zijn nou eenmaal gezondenen. Het is eigenlijk gewoon een Grieks woord wat men niet vertaald heeft. Maar een apostel is een gezondene. De zaak is dan dat we hier zien dat deze discipelen of apostelen alleen overblijven nadat de Heer van hen weggegaan is. En dat nadat zij hem eerst de vraag gesteld hadden die vermeld staat in vers 6. Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? Ook dat is een van de belangwekkende vragen aan het begin van dit Bijbelboek. Zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En het merkwaardige is dan dat de Heer daar geen antwoord op geeft. Het antwoord wat hij geeft namelijk wordt weliswaar zeer veel geciteerd, meestal compleet uit het verband waarin het vers hier staat, maar het bijzondere is dat het antwoord geen antwoord is. Het antwoord is namelijk: het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Met andere woorden, de Heer zegt dat zij dat hen niet toekwam om het antwoord op deze vraag te weten. En dat is een opmerkelijke zaak, omdat u net zo goed als ik weet dat bij vele gelegenheden de Heer uitdrukkelijk antwoord gaf op gelijksoortige vragen die de discipelen stelden. En onder gelijksoortige vragen versta ik dan vragen over wanneer zou de tempel verwoest worden, wanneer zou Jeruzalem verwoest worden en al dat soort dingen meer. En het is duidelijk dat als de discipelen bijvoorbeeld in Matthäus 24 of in Lucas 21 deze vraag stellen, dat daar een heel uitgebreid antwoord komt van de Heer Jezus. In feite zelfs een heel uitgebreide redenvoering, waarvan we een deel vinden in Matthäus 24, een ander deel in Lucas 21 en in Marcus uiteraard ook nog het een en ander. Maar het zijn uitgebreide antwoorden op de eenvoudige vraag: zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En wat zal zijn het teken van uw komst en van de voleinding der eeuw? En de Heer gaf een uitgebreid antwoord, wat in ieder geval in Matthäus 2 volledige hoofdstukken in beslag neemt. En het was inderdaad een uitgebreid antwoord. Wat er nog bij komt, dat later in de Nieuwtestamentische brieven, met name in de brieven van de apostel Paulus, natuurlijk ook uitgebreid vermeld wordt wat er zou gaan gebeuren, wat er in de toekomst zou gebeuren en hoe het zou gebeuren en in welke volgorde het zou gebeuren. Het enige wat er ontbreekt zijn eigenlijk de exacte jaartallen, maar dat zou toch weinig geholpen hebben, want de jaartelling zoals wij die kennen bestond in die dagen toch niet, dus dat maakt niks uit. Met andere woorden, we hebben een zeer duidelijke uiteenzetting over hoe de dingen zich zouden afspelen, hoe alles zou verlopen. Deze discipelen op dit moment waren daar kennelijk niet al te best van op de hoogte, maar in ieder geval is het zo dat het met opzet is dat zij daar niet al te best van op de hoogte zijn. Want als zij de vraag stellen, geven zij dus toe het een en ander nog niet begrepen te hebben, anders vertel je de vraag niet. En in plaats van dat de Heer antwoord geeft op de vraag, zegt hij, wat komt u niet toe om dat te weten? Terwijl dezezelfde vraag die hier gesteld wordt, feitelijk niet alleen in Handelingen zelf, maar nog uitgebreider in de Nieuwtestamentische brieven, beantwoord wordt. Zult gij in deze tijd, nog aan wij even, zult gij in deze tijd uw koninkrijk aan Israël weder oprichten? Wij weten dat het antwoord moet zijn nee. Geen probleem over. En de historie bewijst het, want het koninkrijk is dus in de bijna 2000 jaar die inmiddels verlopen zijn niet opgericht aan Israël. Dus het is niet gebeurd. De vraag, zult gij in deze tijd dat doen, moet dus achteraf beantwoord worden met nee. Maar hoe weten wij dat? Dat het antwoord nee is. Ja, de ene reden is, die geef ik u net, namelijk, wij leven zo verder achter en we zien dat het niet gebeurd is. Maar dat is niet helemaal eerlijk. Want wij geven dan weliswaar dit antwoord, maar er zijn toch andere mensen ook vandaag aan de dag die een ander antwoord op de vraag geven. En die deze vraag met ja beantwoord worden. Hoe weten wij dat het nee is? Wel, omdat de schrift het zegt. Om het dan maar heel vlug te vertellen. Wij weten namelijk uit Daniël en uit Openbaring en uit nog enige schriftplaatsen, waaronder Matthäus 24, die ik al heb aangehaald, dat de oprichting van het koninkrijk aan Israël zal gebeuren na de 70 weken van Daniël. En de 70 weken van Daniël, hoofdstuk 9, zijn nog niet voorbij. Dat is aantoonbaar, omdat nou eenmaal in zowel in Matthäus als in Openbaring wordt aangekondigd wanneer dat dan wel voorbij zal zijn. En de oprichting van het koninkrijk aan Israël, dat zal pas gebeuren na de verschijning van de Heer op de Olijfberg. En waar halen we dat vandaan? Wel, niet alleen uit deze twee schriftgedeelten die ik net noem, maar uiteraard ook uit oud-testamentische profetieën. Met andere woorden, het koninkrijk zou aan Israël in die dagen niet opgericht worden. En daarbij moeten we in gedachten hebben dat de oprichting van het koninkrijk aan Israël zou beginnen, inderdaad niet in Jeruzalem, maar op de Olijfberg. Omdat de Heer als koning daar aan hen zou verschijnen. En de discipelen, die vraag, zijn hier bij elkaar gekomen. Ze zijn bij de Heer en zijn samengekomen, vers 6, en ze vragen de Heer, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En de Heer zegt, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden. En ik heb het met opzet steeds gelezen met de verkeerde klemtoon. Ja, met de meest gebruikelijke klemtoon, maar met de verkeerde klemtoon. Want de goede klemtoon is, het komt u niet toe. te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Met andere woorden, hen kwam het niet toe. En in ieder geval kwam het hen niet toe op dat tijdstip. En daar gaat het maar om. Waarom niet? Wel, dat is een heel eenvoudige zaak en het blijkt uit de volgende verse. En ik zeg altijd maar, je moet die verse natuurlijk wel goed lezen en dan blijkt het eruit. Als je dat niet doet, dan blijkt er natuurlijk niks uit. Maar dat, want dat staat is, er staat niet alleen, het komt u niet toe te weten de tijd of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft, punt. Maar er staat, maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal. Dus de vraag werd gesteld, zult gij in deze tijd uw koninkrijk aan Israël oprichten? En het antwoord is tweeledig, namelijk aan de ene kant, het komt u niet toe dat te weten, maar, en er komt dus iets, want dat is een negatief antwoord, komt u niet toe te weten, maar, en dat betekent, nou komt er iets wat wel gebeurt, gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes. De kracht, namelijk de Heilige Geest, die over u komen zal, met als gevolg, gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En dat is een heel duidelijke uitspraak. Want het betekent dat niet, weliswaar niet gezegd wordt of in die dagen het koninkrijk zou worden opgericht. Maar deze mensen, deze discipelen, worden wel degelijk als getuigen en feitelijk dus ook als apostelen uitgezonden naar Jeruzalem, Judea, Samaria, de uiterste der aarde, om wat te doen? Wel heel eenvoudig. Om te prediken dat Jezus van Nazareth door God zelf, door zijn Vader in de hemel, gesteld is tot Heer en tot Christus. En er zijn ook een paar andere termen voor. Namelijk dat hij gesteld is tot koning over het koninkrijk Gods. En dus ook tot koning over Israël. Want dat is de prediking, zoals we die dan ook vinden in Handelingen 2, Handelingen 3 bovendien ook, en ik meen ook Handelingen 4, inderdaad, ja. We vinden we de prediking dat deze Jezus die gij gekruist hebt, laat ik maar even letterlijk lezen dan, Handelingen 2, want daar staat in vers 36... Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, en over Israël hadden wij het, hè, dat God hem tot Here en tot Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. Want dat was de prediking. Het punt is echter dat weliswaar de discipelen zouden prediken dat deze Jezus van Nazareth de koning was van Israël en door God daartoe was gesteld. Hij was immers de Messias. En over de Messias zegt Psalm 2, en de Heer zegt dat dus in Psalm 2. Namelijk, ik toch heb mijn koning gesteld over Sion. En over die koning zegt hij, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Ik kan niet missen dat het slaat op de Heer Jezus Christus. Hij is die koning over Sion, hij is dus die koning van Israël. De vraag is echter niet of nu die koning gesteld zou zijn, maar de vraag is of dat koninkrijk ook inderdaad zou opgericht worden. En het antwoord daarop van de Heer is, dat gaat je niet aan. Dat ging hun ook niet aan. Om de eenvoudige reden dat zij zouden prediken dat deze Jezus gesteld was tot koning. En of dat koninkrijk ook inderdaad zou opgericht worden over Israël, is van de kant van de mens uitgezien en van Israël uitgezien afhankelijk van of Israël tot aanvaarding van die koning komt. Wanneer zal het koninkrijk over Israël opgericht worden? Ik heb net gezegd, wel eenvoudig, als de 70 weken voorbij zijn. Als de tijd gepasseerd is. Als de datum bestemde datum bereikt is. Maar dat is maar één helft van het verhaal. Want de andere helft van het verhaal is dat het koninkrijk zal opgericht worden aan Israël wanneer Israël zich bekeert. Of, wanneer u dat niet met elkaar in overeenstemming kunt brengen, dan kan ik dat wel voor u doen. Het betekent namelijk dat het koninkrijk op de bestemde datum zal opgericht worden over diegenen die zich tot de Heere bekeerd zullen hebben. Met andere woorden, slechts zij die geloven zullen op de gestelde datum deel uitmaken van het koninkrijk. Ze zullen het koninkrijk binnengaan. Het eenvoudige voorbeeld wat ik meestal geef is uit Daniël 9. Waar we vinden dat Daniël in de eerste plaats merkt dat een bepaald aantal jaren verlopen is in overeenstemming met de profetie. En dat dus, aangezien de tijd verloopt, Israël zou moeten terugkeren uit de ballingschap en dat soort dingen meer. Maar in plaats dat hij dan in gebed gaat en de Heer wijst op het feit dat de profetie nu vervuld moet worden omdat de datum bereikt is, wendt hij zich tot de Heer en doet belijdenis van de zonde van zijn volk. Namens zijn volk bekeert hij zich tot zijn Heer. Daar komt het op neer. Zie? En er zijn dus twee voorwaarden die allebei in de Bijbel genoemd worden voor de oprichting van het koninkrijk aan Israël. Namelijk de één is de bekering van Israël, de tweede is de gestelde datum moet bereikt zijn. En als de discipelen dan vragen naar de datum, is het dit de datum waarop het gebeuren zal, dan zegt de Heer, nou daar gaat het nou even niet om, want er is een andere voorwaarde waaraan voldaan moet worden. Die andere voorwaarde is dat men namelijk tot bekering moet komen. En daartoe zouden deze discipelen die deze vraag stelden inderdaad het evangelie moeten prediken aan Jeruzalem, Judea, Samaria en de uitersten der aarde. Dat is een heel eenvoudige waarheid. Zal het koninkrijk opgericht worden? Wel, dat hangt er vanaf of men tot geloof komt. Dat is de andere kant van het verhaal, maar het is net zo goed waar. En of ze tot geloof zouden komen, is zelfs mede afhankelijk van de prediking. Met andere woorden, het antwoord op de vraag van de discipelen is mede afhankelijk van wat de discipelen hierna zouden gaan doen. Of anders gezegd, het antwoord van deze discipelen is mede afhankelijk van de handelingen der apostelen. Ik bedoel zo, letterlijk, niet het boek, maar ik bedoel, het is mede afhankelijk van wat de discipelen zouden gaan doen als apostelen. En daar gaat het om. Later, als na verloop van tijd blijkt dat Israël inderdaad niet tot bekering komt, dan wordt aan dezezelfde discipelen, die inmiddels apostelen zijn, op uitgebreidere wijze verklaard dat inderdaad het koninkrijk aan Israël niet opgericht zal worden in deze tijd. Want dat was ook noodzakelijk, omdat aan hen natuurlijk toch verteld moest worden wat er dan wel zou gebeuren in deze dagen, of in deze tijd. Zult gij in deze tijd, of aan Israël het koninkrijk weder oprichten, als het antwoord nee zou zijn, dan zou het dan vervolgens de vraag zijn, wat gaat u dan wel doen in deze tijd? Dat is het volgende. En op het moment dat geopenbaard wordt wat de Heer dan wel zou doen in deze tijd, moet natuurlijk ook gezegd worden dat inderdaad het koninkrijk aan Israël niet opgericht zal worden in deze tijd. En daarom wacht dat inderdaad nog tot de toekomst. Dit is dus niet het laatste woord. Het antwoord wat de Heer hier geeft over het continu toe te weten de tijd of gelegenheden, dat is niet het laatste antwoord. Integendeel, enige hoofdstukken verder zien we dat er al veel duidelijker antwoorden op dezezelfde vraag gegeven worden. We zitten hier midden in de Bijbel. En dat is uiteraard niet het laatste woord. Het laatste woord is dat wanneer Israël in het ongeloof niet blijft, zal heel Israël zalig worden. Dat is Romeinen 11 bijvoorbeeld. En om dan helemaal naar het laatste te gaan, gaan we naar de Openbaring, waar gezegd wordt wanneer dat zal gebeuren. Waar trouwens Openbaring dan aansluit bij de profetieën uit het Oude Testament, met name de profetieën van Daniël. Hoe dat ook zij, in plaats van dat het koninkrijk zou opgericht worden aan Israël, zouden de discipelen in elk geval ontvangen de kracht van de Heilige Geest. Die zou over hen komen. En dat is een belangrijke zaak, want wat Israël, wat het Jodendom en wat dus ook de discipelen eigenlijk verwachten, dat was dat als de Messias zou komen, dan zou hij zijn volk verlossen van de vijand en hij zou zijn koninkrijk oprichten. En wat wij in de voorgaande hoofdstukken in de Bijbel, namelijk in de laatste hoofdstukken van Johannes, leren, is dat die verwachting wat bijgesteld moet worden. Immers, wij lezen, en dan ga ik maar even terug, wij lezen in Johannes 12, dat in vers 34 van Johannes 12 staat, de scharen antwoordde hem, wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus, de Messias dus, dat de Christus blijft in der eeuwigheid. En hoe zegt gij dat de zoon des mensen moet verhoogd worden? Wie is deze zoon des mensen? En het antwoord wat de Heer geeft is, nog een kleine tijd is het licht bij u lieden En je moet er natuurlijk op letten dat het licht uit vers 35 hetzelfde is als de Christus uit vers 34. Het is een ander woord, maar hij is immers het licht der wereld, zegt ditzelfde Johannes Evangelie. Dus de omstanders zeggen, wij hebben gehoord dat de Christus zou blijven in de eeuwigheid, en de Heer zegt, nee, het licht blijft niet bij u, het is maar een kleine tijd bij u, en daarna zal het licht weggaan. Dat staat ook met zoveel woorden in vers 36, daar staat namelijk, terwijl gij het licht hebt, oftewel terwijl het licht bij u is, gelooft in het licht, opdat gij zonen des lichts moogt zijn. En deze dingen sprak Jezus, en weggaande verborg hij zich van hen. De situatie is dan dat de Heer Jezus hier aan zijn toehoorders leert dat de Messias maar een kleine tijd zou blijven, althans aanvankelijk, en daarna zou hij weggaan. Sterker nog, hij leert feitelijk dat hij naar de hemel zou gaan en hij zou zich voor Israël in ieder geval en voor de wereld verbergen. Daar staat er ook, een weggaande verborg hij zich van hen. Hetgeen een hoogst typologische handeling is uiteraard. Wat wij dan vinden is dat in de nu volgende hoofdstuk ook inderdaad uitdrukkelijk vermeld wordt dat de Heer zelf in zijn zienlijke en in zijn menselijke gedaante zou verdwijnen, zijn discipelen zou achterlaten en dus niet zijn koninkrijk zou oprichten. Dat is de conclusie die je daaruit trekken moet. Hieruit stamt dan ook de onzekerheid van de discipelen, die dan ook in Handelingen 1 die vraag stelden. Zult u dat nou doen of niet, dat koninkrijk oprichten? Want ja, de Heer had al toch een paar keer gesproken over dat hij zou weggaan. En als hij weggaat, komt er van het koninkrijk natuurlijk niks terecht. Zou het nou ja of nee gebeuren? Nou, en het antwoord op die vraag wordt eigenlijk al gegeven in Johannes 14 bijvoorbeeld, waar wij in de eerste plaats vinden dat de Heer uitlegt dat hij de weg, de waarheid en het leven is, oftewel de levende ware weg is, de weg namelijk tot de Vader, want zo staat het in vers 6, zodat de Heer daar zegt dat hij de weg is, de hemel in. Hij is diezelfde verse en levende weg als uit Hebreeën 10. Hij zou een weg maken, of hij zou een weg zijn, net hoe je het wil, de hemel in plaats van het koninkrijk hier op aarde in. Hij zou namelijk ten hemel varen, in zijn zienlijke gedaante zou hij zich terugtrekken, en in plaats daarvan zou verschijnen een andere trooster, want dat is wat staat in vers 16 van ditzelfde Johannes 14. Daar staat namelijk, ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. Hij zelf was immers de trooster. Naar Hebreeuwse begrippen was dat in elk geval duidelijk. De trooster is namelijk een Hebreeuwse term eigenlijk voor de Messias. Maar de Heer zegt, ik zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in de eeuwigheid. Wel, hoofdstuk 12 zegt, wij hebben uit de wet geleerd, als de Messias komt, zal hij blijven in de eeuwigheid. En de Heer zegt, nou, ik ga weg, maar ik zal de Vader bidden dat hij een andere trooster geeft, en die zal bij u blijven in de eeuwigheid. Blijft nou de Messias bij hen in de eeuwigheid, ja of nee? En dan is het antwoord, dat hangt er vanaf wat u met de vraag bedoelt. Hoe had u het gehad willen hebben? Namelijk, zienlijk zou hij niet bij hen blijven in de eeuwigheid. Dat is namelijk pas het geval als hij wederkomt. Dan zal hij in de eeuwigheid bij hem blijven. En vermoedelijk, mag ik dat niet eens zo zeggen, maar moet ik wat nauwkeuriger zeggen, dat het pas zo zal zijn in de nieuwe schepping. Niet eens in de 1000 jaren, maar in de nieuwe schepping pas. Voor zover ik weet, maar ik ga dat nou verder niet uitleggen. Dan zal hij bij hem blijven en zal hij te midden van zijn volk en te midden van de volkeren wonen in de nieuwe schepping. Maar nu, vanaf dit moment, zou hij ook bij hen blijven, maar niet zienlijk, niet in zijn zienlijke menselijke gedaante, maar geestelijk. En dat is niks minder reëel. Het enige probleem is dat wij dat dan slechts uit het woord zouden moeten geloven, want het punt is dat de Heer juist onzienlijk bij ons is, opdat hij zich zou verbergen, opdat de wereld hem niet zou zien. De wereld kent hem niet, de wereld hoort hem niet, dat staat allemaal in hetzelfde Johannes-evangelie overigens. De wereld wil hem ook niet kennen, En het is de wereld die zegt, wij willen niet dat deze over ons koning zij. Maar de Heer had beloofd in het Oude Testament dat als de Messias zou komen, zou hij inderdaad altijd blijven. Die lui die het uit de wet geleerd hadden, hadden dat terecht geleerd. En het verhaal is dan ook zo, dat de Heer weliswaar zou blijven, maar als de onzienlijke. Hij was bij hen. Zal ik u een verhaal vertellen? U weet waarschijnlijk dat na de opstanding van de Heer Jezus, op een gegeven moment de Heer verschijnt bij zijn discipelen in de opperzaal. En er staat erbij dat dat gebeurde terwijl de deuren gesloten waren. Staat allemaal in het Johannesevangelie ook. Terwijl de deuren gesloten waren. Nou zeggen wij, gemakshalve, hij is door die gesloten deuren binnengekomen. De eerste opmerking die ik daar altijd bij plaats is, waarom door de deur? Als het ding toch dicht is, kan je net zo goed door de muur lopen. He? Dat is één. En de tweede opmerking is, en die is werkelijk wat belangrijker. Hij is niet door die dichte deur binnengekomen. Hij is gewoon met de discipelen zelf binnengekomen toen de deur nog open was. Hij was bij hen. Hij had toch beloofd bij hen te zijn? Als ze hem ineens zien, komt dat niet omdat hij ineens door de deur of door de muur of zo, door het plafond van mijn part, binnenkwam. Maar ze zien hem omdat hij bij hen was en hij maakt zich voor de gelegenheid zichtbaar. Om te laten zien dat hij met hen is en dat hij ze niet achter zal laten. Dat is het verhaal en langzamerhand gaat het er dan ook toe over dat de Heer zich helemaal niet meer laat zien en demonstratief zich terugtrekt bij die gelegenheid die we net besproken hebben of gelezen hebben in Handeling 1, wat we dan zijn hemelvaart noemen. Maar vergis u niet, ik kan het nou ook allemaal zo gauw niet uitleggen, maar vergis u nou niet, echt zijn hemelvaart, het moment namelijk waarop hij de hemel inging om de troon aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen in bezit te nemen, die vond niet plaats op hemelvaartsdag, maar al 40 dagen eerder, namelijk op paasdag. Op de dag van zijn opstanding. Daar hebben we het nog wel eens over. Maar zo is het nou eenmaal. Wat hier op de hemelvaartsdag gebeurt, is niks anders dan een demonstratie van de Heer dat hij in zijn zienlijke gedaante, hoe vreemd het ook mogen klinken, zich heeft teruggetrokken in de hemel en daar gezeten is aan de rechterhand Gods. Het bewijs van zijn positie in de hemel wordt geleverd door zijn zichtbare hemelvaart. Maar die positie in de hemel had hij sinds zijn opstanding. Sinds zijn verheerlijking of sinds zijn verhoging of hoe je dat maar noemt. De hemelvaartsdag is dus een demonstratie van iets wat al eerder tot stand gekomen was. Nee, hij was een poosje nog bij zijn discipelen gebleven, liet zich zien, demonstreerde dat hij met hen was, al zagen ze hem dan niet. En daarna demonstreerde hij dat hij een positie innam aan de rechterhand Gods. En dat is de reden waarom hij niet meteen zienlijk bij hen aanwezig is, of althans, dat is één van de redenen daarvan. En wat weer 10 dagen later gebeurt, namelijk op Pinksteren, is precies hetzelfde verhaal. Namelijk wat op Pinksteren gebeurt, de beruchte Pinksterdag, is een demonstratie van iets wat in werkelijkheid inmiddels al 50 dagen eerder gebeurd was, namelijk op Eerste Paasdag. Want het was op diezelfde dag van de opstanding van Christus, waarop hij niet alleen ten hemel voer, zoals de schrift overigens duidelijk vertelt, maar niet in Handeling 1, maar hij voer op diezelfde dag ten hemel. En punt 2, op diezelfde dag ontvingen de discipelen en dus de gelovigen de Heilige Geest. De Heer blies op hen en zij ontvangen de Heilige Geest. En Gods woord wordt niet vervuld met enige vertraging, het gebeurt uiteraard ter plekke. De zaak is alleen dat 50 dagen later dat pas gedemonstreerd wordt, zo goed als 40 dagen later pas gedemonstreerd wordt de positie van Christus in de hemel. Maar het is een openlijke demonstratie van iets wat al eerder tot stand gekomen was. En een en ander komt overigens overeen met het begin van de vierde bedeling, die der wet, waarbij de definitieve uittocht uit Egypte, of althans het trekken door de Schelfzee, plaatsvindt. Op 17 Nisan, dat is dezelfde datum dus als de datum van de opstanding van Christus. En bij die gelegenheid begon de bedeling der wet, want men verliet Egypte en stond dus vervolgens onder de wet Gods. Al moet gezegd worden dat pas 50 dagen later, het zou dus eigenlijk Pinksteren geweest zijn als ze dat toen al hadden uitgevonden, hè? Ja, hoe moet je dat netjes zeggen, hè? Maar dat ze pas 50 dagen later bij de Sinaï het woord van God, de wet, ontvingen. Want vergis u niet, de Pinksterdag is de verjaardag van het komen van de wet. Zoals God eens zijn wet, zijn woord gaf via Mozes als middelaar van het oude verbond, zo is het dat ook dat het nieuwe verbond op dezelfde datum, maar dan jaren later, bekrachtigd wordt. Want zo kwam zo werd de geest demonstratief gegeven aan de discipelen. Niet dat ze die van tevoren niet hadden, maar hier werd het gedemonstreerd. En begrijp je me goed, dat geest of de aanwezigheid van geest gedemonstreerd wordt, dient alleen maar een tijdelijk doel, want in het algemeen is geest juist geest omdat het niet gedemonstreerd wordt. Geest is juist een verborgen kracht, iets wat niet gezien wordt, iets wat zich niet demonstreert, iets wat we met onze oogjes niet kunnen waarnemen, wat er wel is. Dat is geest. En de situatie op de Pinksterdag is dan ook een uitzonderlijke situatie. Maar dat is weer zo omdat het een demonstratie is. Omdat er vragen gesteld zouden worden. Wat zien we nou weer? En dan staat Petrus op, nou hij zegt, dit is wat Joël gesproken heeft. Ja, dat was de vervulling van profetie, het hoort daarbij. Namelijk dat God zijn geest zou geven. Dus een profetie die niet vervuld wordt op de Pinksterdag zelf, maar wat er op de Pinksterdag gebeurde, is een bewijs van dat God inderdaad zijn geest gegeven had en geeft en ook zal geven aan ieder die gelooft. Want dat is wat Joël 2 van tevoren aankondigt. Dat God zijn geest geeft, dat de onzienlijke Christus, want dat is de geest, gegeven wordt aan ieder die hem gelooft. Zoals te midden van de discipelen eerst de zichtbare Heer Jezus wandelde, zo is het dat later te midden van de gelovigen ook de Heer Jezus aanwezig is, maar dan niet zichtbaar. Dat is het enige verschil. Wij vinden dat wat lastig, omdat we het niet zien. Maar geen nood, het maakt niet zoveel uit. Wij hoeven dat ook niet te zien. We hoeven niet bang te zijn dat we hem voor de voeten lopen, letterlijk bedoel ik. We hoeven ook de deur niet voor hem open te houden, dus ik bedoel, dat is maar makkelijk. He? Hij is met ons namelijk. Zie? En hij werkt in ons. Dus ik zijn verantwoordelijk en hij doet dat. Hij doet dat dan ook. En wat we dus in deze schriftgedeelte vinden, is dat de Heer zegt, ik ga weliswaar weg, in de zin van, ik zit aan de rechterhand Gods, in de hemel. Ik heb daar een positie. Maar goed, die positie aan de rechterhand Gods verhinderde hem niet om te verschijnen met bij zijn discipelen aan de zee van Tiberias of in de opperzaal of hier op de Olijfberg. Dat maakte niks uit. Die positie aan de rechterhand Gods had hij even zo goed wel. En als we zeggen dat koningin Beatrix op de troon zit, dan hindert haar niks om eventueel ook eens een bezoek te brengen aan Wezep. Niet dat het zo nodig moet, maar dat kan gelijktijdig namelijk. Zie je, en zo is het met de Heer ook. Zijn positie aan de rechterhand Gods, die wordt niet bedreigd doordat hij bijvoorbeeld vanmiddag ook hier in ons midden aanwezig is. Bovendien, als dat wel zo zou zijn, dan heb ik nog een mooi probleem voor u. Hoe kan hij dan in de toekomst verschijnen op de Olijfberg? Want de schrift zegt dat hij zit op de troon in de hemel, aan de rechterhand Gods, inderdaad in eeuwigheid, voor onbepaalde tijd. Hij is hoge priester naar de ordening van Melchizedek voor altoos, staat er. En toch zal hij zienlijk zichtbaar verschijnen, zelfs nog op deze oude aarde. Maar het een neemt het ander, sluit het ander niet uit. Er is helemaal geen tegenspraak in. En zo is het dus maar. Maar wat wij dus vinden, is dat de zienlijke Heer weliswaar verdwijnt, maar dat hij als de onzienlijke wel degelijk aanwezig is. Zodanig dus dat wij door het woord en door geloof weten dat hij in ons midden is. Sterker nog, wij weten zelfs dat hij in en ieder van ons is. Dat hij zelfs in onze harten woning gemaakt heeft. En aan de andere kant heeft het tot gevolg dat de wereld die hem verworpen heeft, hem ook inderdaad niet ziet en zegt, hij is hier niet, hij is hier niet. Zie je wel, hij is hier niet. Dat klopt precies dus. Dat valt ook niet te zien. Dat was ook niet de bedoeling. Ik heb van de week gelezen op Psalm 22, waar gesproken wordt over het lijden en sterven van de Heer Jezus, heel uitgebreid, Psalm 22, een bekende psalm, wat door de Heer aan het kruis zelf letterlijk geciteerd wordt, zodat we weten dat het daarover gaat. Maar het tweede deel van de psalm spreekt over de consequenties ervan, de gevolgen van het lijden en sterven van de Heer Jezus. En dat is dus een opstanding. En spreekt ook over de gevolgen van de opstanding en zegt in de eerste plaats dat als de Heer zou zijn opgestaan zijn, dan zal hij de naam des Heren te midden van zijn broederen verkondigen. Of aan, sterker, er staat aan mijn broederen verkondigen. Het wordt aangehaald trouwens ook in Hebreeën 2. En dan, tweede zin. En in het midden der gemeente zal ik u lof zingen. Maar hoort u wat er staat? Er staat niet, ik zal aan die ongelovigen of zal aan de wereld uw lof bekendmaken of uw naam prijzen of iets dergelijks. Of in het midden van de wereld zal ik uw naam lof zingen. Want nee, er staat aan de broederen zal ik bekendmaken. En te midden van de gemeenten zal ik uw lof zingen. Pas daarna in de volgende verse wordt gesproken over Israël. En nog verder in de psalm wordt gesproken over de volkeren als zodanig. Het is precies de volgorde. Eerst de gemeente, dan Israël, dan de volkeren. En wat we vandaag beleven is dat de Bijbelse waarheden bekendgemaakt worden inderdaad aan de broederen, namelijk aan de gemeente. En dat de naam des Heren geloofd, ik bedoel dus geprezen wordt, te midden van de gemeente, niet te midden van de wereld. De wereld kent hem niet, de wereld hoort hem niet, de wereld ziet hem niet, ze willen hem niet als koning, enzovoorts. Bovendien, nou ja, laat ik niks zeggen, nee. Dat zou te veel eer zijn. Maar het is duidelijk dat de wereld hem niet blieft. Nou, en vandaar dat de Heer zich uit de wereld heeft teruggetrokken. En begrijp je me goed, wij, zoals we hier zijn, in onze aardse lichamelijke verschijning, maken deel uit van deze wereld. Dat is nou eenmaal zo. Ja, dat is zo. Dat hoort bij deze wereld. En in die gedaante kennen wij de Heer dus ook niet. En eigenlijk kent hij ons in die gedaante ook niet. Maar dat we hier bij elkaar gekomen zijn, is niet omdat we naar dit soort normen wat gemeenschappelijk hebben, maar omdat we deze geestelijke dingen gemeenschappelijk hebben. Omdat wij deel hebben aan het leven van Christus. Het leven van de onzienlijke Christus. We kunnen dus ook anders zeggen, we hebben deel aan die geest die immers in ons is. Daarom komen wij hier samen. Dat is voor de buitenwereld niet te zien en dat is ook helemaal niet de bedoeling. Want als de Heer wat zou moeten laten zien, dan kon hij dat ook nog wel zonder ons. Daar zijn wij ook niet voor geroepen. Integendeel, de zaak is dat de Heer zich demonstratief terugtrok uit de wereld. En toen hij dat deed op de bekende hemelvaartsdag, de eerste hemelvaartsdag dus, dan staat er ook zo fraai, daar staat in vers 9, als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen. Dus zij keken naar hem en hij ging omhoog. Een beetje vreemd gezicht natuurlijk. Maar ja, hè? Maar ze zagen dat gebeuren en een wolk nam hem weg van hun ogen. Dat wil zeggen, zij zagen de Heer en terwijl zij naar de Heer keken, werd zijn gedaante in ieder geval kleiner, maar bovendien, wat zij op slot zagen was niet meer de Heer, maar een wolk in plaats daarvan. Ja, wij zeggen, hij ging gewoon net als een vliegtuig omhoog en het was een beetje een bewolking, dus nou ja, ze konden hem helaas niet erg ver volgen. Maar dat is het natuurlijk niet. Wat hier beschreven staat, is dat zij hem zagen ten hemel varen, terwijl zij naar hem keken, nam een wolk van hem weg. Dat wil zeggen, ze zagen een wolk in plaats van de Heer. En dat is niet zo moeilijk, want sinds dit begin van de vierde bedeling weten wij wat een wolk voor een ding is. Ik heb de vergelijking dus al meer gemaakt van vanmiddag. Hè? Want bij de uittocht uit Egypte en bij de komst van de wet werd aan Israël ook inderdaad een wolk gegeven. Er staat eerlijk gezegd, er staat eigenlijk, ze werden in de wolk gedoopt. Maar goed, hè? Maar dat staat in 1 Korinthe 10. Ze werden in de wolk gedoopt, want die wolk is vormloos. Heeft geen gestalte, is ook ongrijpbaar. Je kunt hem net nog zien. Hè? Maar dat is het enige ook. En daarom is een wolk de uitbeelding van de geestelijke dingen. En dus van de geest. En men zag de Heer en op een gegeven moment zag men slechts de wolk. Men zag namelijk de geest, althans een beeld van de geest, want dat is het natuurlijk. Maar daar gaat het om. De zinnelijke Heer kennen wij niet meer. In plaats daarvan hebben wij de geest ontvangen. De Heer heeft zich als de zinnelijke uit de wereld teruggetrokken en als geest is hij nog steeds in de wereld. Blijft hij nou in der eeuwigheid als hij komt of niet? En het antwoord is, ja, hij blijft bij ons. De Heer zei het ook tegen zijn discipelen. Het wordt wel vaak weggeredeneerd. Met de beste bedoelingen overigens, maar het wordt weggeredeneerd. De Heer zei namelijk tot zijn discipelen, ik meen het eind is van Matthäus Evangelie. Zie, ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der eeuw. Der wereld heeft men vertaald, maar dat is een misverstand. Hè? Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der eeuw.
Nou, het eigenaardige is dat bij de wederkomst van de Heer eindigt de eeuw. En wij weten dat na de wederkomst de Heer dus met de gelovigen hier zal zijn op aarde enzovoort. Maar dat is niet waar ze belang bij hebben. En dat is ook niet wat de Heer zei. De Heer zei namelijk niet bij de toekomende eeuw, dan zal ik met u zijn. Of als deze eeuw voorbij is. Hij zegt nee, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding uiteraard van deze eeuw. Met andere woorden, ik ben met u ook voor mijn wederkomst. Ja, hij zei het niet zo uitgebreid, want het kwam hen niet toe om die tijden en gelegenheden te weten op dat moment. Maar hij zei dus exact, en hij zei, ik ben met u ook als je mij niet zult zien. Bovendien, waarom zou iemand zeggen, ik ben met u? Dat is volstrekt overbodig, want dat merk je vanzelf, dat zie je vanzelf. Hij zei het dus, omdat ze het niet zouden zien. En hoewel zij hem niet zouden zien, zal de Heer toch met hen zijn. En dat is waarom ik zeg, ik ben met u alle dagen tot de voleinding der eeuw. En er is maar één eeuw die voleindigd wordt, dat is de tegenwoordige eeuw. De toekomende eeuw is de Heer ook met ons, uiteraard. Maar daarvan kun je niet zeggen tot aan de voleinding van die eeuw, want die wordt nooit voleindigd. Die houdt namelijk niet op. Zodat het een uitspraak is die inderdaad verband houdt met de tegenwoordige bedeling. Ik ben met u alle dagen tot op het einde der eeuw. En hij zegt het omdat die discipelen uiteraard niet in staat zouden zijn om het te zien dat hij met hen was. Behalve dan misschien door de tekenen die de Heer Jezus, oftewel de Geest, want het maakt niks uit nu, zou doen. Want er staat ook in Handelingen dat de Heer zelf medewerkte door allerlei tekenen en wonderen. Enzovoort. Nou, ik kan het zo gauw niet vinden, maar dat staat daar ergens, hè. De Heer zelf rocht mede door deze tekenen en wonderen. En het waren zichtbare beelden. Maar ook dat, nadat die tekenen aan hun doel beantwoord hadden, kwamen ze niet meer voor. Toen eenmaal vast stond dat de Heer met hen was, hoewel ze hem niet zagen, werd deze demonstratie van de aanwezigheid van de Heer ook niet langer gegeven. Dat is ook de enige reden waarom die tekenen tenslotte ophielden. Als we uit het Johannesevangelie komen, dan lezen we in het Johannesevangelie dat die tekenen gedaan werden opdat men zou weten dat de Heer Jezus de Messias was, opdat men zou weten dat hij door zijn Vader in de hemel gezonden was. Wel, daartoe waren die tekenen. Het waren geen tekenen opdat die mensen genezen zouden worden of zo. Het waren tekenen die het Messiaschap van de Heer Jezus, van Jezus van Nazareth, dus zouden moeten bevestigen. Daartoe dienden de tekenen. En ook toen waren de tekenen uitzondering, want u weet allemaal net zo goed als ik, dat niet alle mensen genezen werden, maar slechts een minderheid. En dan nog alleen gelovigen. Want als er geen gelovigen waren, kon de Heer niet eens tekenen doen, staat er. Daar staat het toch. Er staat toch, hij kon al daar niet vele tekenen doen vanwege hun ongeloof. De Heer deed alleen de tekenen aan gelovigen en niet eens aan allen. Want het waren tekenen die zijn messiaschap moesten bevestigen. Wel, diezelfde tekenen werden daarna herhaald. Zo moet je het eigenlijk zeggen, werden daarna herhaald. Toen de Heer weg was, dat wil zeggen toen hij niet meer zichtbaar bij hen aanwezig was. En waarom werden die tekenen toen herhaald? Wel, uiteraard niet om te bewijzen dat de discipelen nu ineens messias waren geworden, want dat was niet zo. En dus werden ze herhaald om te laten zien dat de Messias, Jezus van Nazareth, inderdaad nog steeds met zijn discipelen was. Hij deed die wonderen door hen. En dat zegt Petrus ook, want het eerste wonder wat daarna gebeurt, is de genezing van die lammen. In Handelingen, wat was het ook weer, 3 was het geloof ik, hè? Handelingen 3, de genezing van een kreupele. Het is eigenlijk de herhaling van het wonder wat we in Johannes 5 tegenkomen, de genezing van de kreupele in Bethesda. Het is precies zo'n verhaal. Als het mij vraagt, gebeurt het nog op dezelfde datum ook. Maar daar zullen we het nou maar niet verder over hebben. Maar het gebeurt daar. En als Petrus het later moet verklaren, omdat hem gevraagd wordt in hoofdstuk 4, vers 7, door wat kracht of door wat naam heb gij lieden dit gedaan? Dan zegt Petrus, vervuld zijnde met de Heilige Geest. Staat er, vers 8, leuk hè. Petrus, vervuld zijnde met de Heilige Geest. Dat er extra bij. Tot hem, gij oversten des volks en gij ouderlingen van Israël. Dat is het Sanhedrin. Alzo wij heden rechtelijk onderzocht worden over de weldaad aan een krank mens geschiet, waardoor hij gezond geworden is. Zo zij u allen bekend, of kennelijk, en het ganse volk Israëls, dat door de naam van Jezus, de Messias, de Nazarener, die gij gekruist hebt, welke God van de doden heeft opgewekt, door hem, zeg ik, staat deze hier voor u gezond. Dus als gevraagd wordt, hoe komt het dat jullie dat teken doen? Door welke kracht gebeurt dat? Dan zegt Petrus, sprekend in de kracht van de Heilige Geest, die Petrus zegt, wat is gebeurd in de naam en dus in de kracht van Jezus die de Christus is. Jezus van Nazareth die de Messias is. Dat wil zeggen, dit teken heeft dezelfde betekenis als het teken in bijvoorbeeld Johannes 5. Het bevestigt de autoriteit van Jezus van Nazareth als de Messias en het bevestigt de opstandingskracht die in hem werkt en die door hem werkt. En dat is het. Er wordt dus gezegd dat Petrus en Johannes dit teken deden in de kracht van en in de naam van de onzienlijke Christus. En dus door de Geest. De Heer was nog steeds met hen. Had hij ook beloofd. En toen hij in Johannes zei, ja, maar ik ga weg. Toen zei hij erachteraan, maar ik zal u geen wezen laten. Hij zei namelijk, ik zal u een andere trooster geven. En dan ben ik terug in Johannes 14, vers 16. Ik zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Dat is vers 16 van Johannes 14. En sluit aan bij hoofdstuk 12. Wij hebben uit de wet gehoord dat de Messias blijft. En hoe zegt gij enzovoort. Hè? En dan zegt de Heer in hoofdstuk 14, vers 16 tot zijn discipelen. Hij zegt, nou ik ga heen, als de zienlijke ga ik heen naar de Vader. Maar ik zal u een andere trooster zenden. Die zal bij u blijven in de eeuwigheid. En die andere trooster is onzienlijk en heet dan ook geest. Namelijk staat het volgende vers. Namelijk de geest der waarheid. En ik leg de nadruk op geest. Om het verband uit te drukken. De zienlijke gaat weg, het onzienlijke komt terug. Oftewel, de zienlijke wordt vervangen door de onzienlijke. En de onzienlijke is geest. En dus de geest der waarheid. Want dat het waarheid is, ja hoor, dat stond eerder al in dit hoofdstuk toen de Heer zei, ik ben de weg en de waarheid en het leven. De term waarheid is gewoon de uitdrukking die gebruikt wordt voor de Heer zelf. Die immers het woord Gods is, Johannes 1, ik ben het woord, of in het begin was het woord, en de Heer Jezus was het woord, hij herhaalt het ook later en zegt, ik ben dat levende woord, en dat woord is uiteraard de waarheid. Genade en waarheid zijn immers gekomen door Jezus Christus, zegt Johannes 1. Terwijl de wet, want we hebben nou toch de vergelijking een paar keer te pakken vanmiddag, terwijl de wet kwam door Mozes, komt genade en waarheid door Jezus Christus. En later in Johannes 17 zegt de Heer het zelf tot zijn hemelse vader en zegt, uw woord is de waarheid, maar wie is het woord van God? Makkelijk, het is de Heer zelf. Alleen bij deze gelegenheid noemt hij zich niet het woord der waarheid, maar noemt hij zich de geest der waarheid. De zienlijke Christus zou zich terugtrekken en in plaats daarvan zou de geest der waarheid komen. En wat zou die geest der waarheid doen? Nou, precies hetzelfde wat de Heer Jezus ook zijn leven lang gedaan heeft. Namelijk God de Vader in de hemel verheerlijken en bovendien de mens, althans de gelovige, in alle waarheid leiden. Dat is wat de Heer Jezus gedaan heeft, dat is wat de geest ook zou doen. Dan kennen we van die prachtige uitspraak over. Wat doet de geest? Antwoord, punt A, punt B, punt C. A, hij overtuigt van zonde. B, van, overtuigt van gerechtigheid. C, hij overtuigt van oordeel. Volgende vraag, wie doet dat nog meer? De Heer Jezus zelf toch? Wie overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel? Nou even onbevooroordeeld. Dat doet het woord van God. Wat is dat het woord van God? Dat is toch Christus zelf. Het woord der waarheid. Het levende en vlees geworden woord van God. Wat inderdaad onder ons gewoond heeft. Enzovoorts. Nou dat is het. Want en dat zo is. Dat blijkt ook wel. Want er staat in vers 17 wie die andere trooster is. Namelijk de geest der waarheid. Welke de wereld niet kan ontvangen. Want zij ziet hem niet. De wereld kan alleen dingen ontvangen die men ziet. En dus de wereld kan die geest niet ontvangen, want ze ziet hem niet. En kent hem niet. Maar gij, gezegd tot de gelovigen uiteraard, tot de discipelen, maar gij kent hem. En dus zullen zij hem wel ontvangen. Want hij blijft bij u lieden. En bovendien, hij zal in u zijn. Hij blijft bij u lieden, dat is meervoud. En ik veronderstel, ik heb het niet gecontroleerd, dat als het dan staat en hij zal in u zijn, dat dat enkelvoud is. In ieder van u namelijk. Hij blijft bij u lieden in het algemeen, bij de gelovigen, maar hij is in elk van die gelovigen. En dat is overigens een waarheid die later natuurlijk uitgebreid in de Paulinische brieven uitgelegd wordt. Waarna de Heer zegt, ik zal u geen wezen laten, ik zal u niet als wees achterlaten. En hij zegt dus, ik kom tot u. En dan nog een kleine tijd in de wereld zal mij niet meer zien. Nee, dat niet. Maar hij zal wel komen tot zijn discipelen, namelijk als geest. Als geest der waarheid. En van die geest staat dan ook dat hij precies dezelfde dingen doet als wat de Heer Jezus zelf gedaan heeft. Het wordt ook later weer herhaald in hoofdstuk 15... vers 26 en nog later in hoofdstuk 16. In 15 vers 26 staat, maar wanneer de trooster zal gekomen zijn die ik u zenden zal van de Vader, als er nou iets gezonden wordt van de Vader, wat wordt er dan gezonden? Even onbevooroordeeld, hè? De Zoon, hè? Ja, precies. En dat klopt dus ook, want de Heer zegt, de Zoon zegt, wanneer de trooster zal gekomen zijn die ik u zenden zal van de Vader, namelijk de geest der waarheid die van de Vader uitgaat. En wat gaat er ook alweer van de Vader uit? De Zoon. Ik ken niet anders. Iemand heet Vader omdat de Zoon van hem uitgaat. En anders heet hij God of zo. Ja, zo is het. Het is namelijk de geest van Christus. De geest van het zoonschap, of hoe dat maar heten mag, later in het Nieuwe Testament. Die geest, Christus zelf, die gegeven wordt en die zal wonen in de gelovigen. En van die geest der waarheid staat er weer in hoofdstuk 16, vers 13, wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden. Dat wil zeggen, de zienlijke Jezus van Nazareth zou zich terugtrekken. En wie moest dan de discipelen in de waarheid leiden? Want tot nog toe had de Heer dat gedaan, de Heer Jezus. Nou, het antwoord is de geest. Later in 1 Korinthe 2 lezen wij dat wij hebben ontvangen de geest die uit God is, omdat wij zouden weten de dingen die ons uit God geschonken zijn. Heb je het weer? We hebben dus die geest ontvangen, opdat die geest ons inderdaad in al de waarheid zou leiden. Want staat er, hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. En de toekomende dingen zal hij u verkondigen. En dezezelfde woorden worden op een andere plaats gebruikt voor de Heer Jezus zelf. Namelijk, dat hij slechts spreekt de dingen die hij van zijn Vader gehoord heeft. En hij spreekt over de toekomende dingen, uiteraard. Over wat er in de toekomst zal gebeuren. Het is precies hetzelfde. Die geest die wij hebben ontvangen, die wij Heilige Geest noemen, is inderdaad de geest van Christus. En al wat de geest doet, is uiteraard tot verheerlijking van Christus. Vandaar dat ook vers 14 zegt, die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. En zo is het, want deze geest is inderdaad afkomstig uit Christus zelf. Nou goed, dan laat ik het dan maar even bij en dan ga ik terug naar handelingen 2, waar we dan te maken hadden met de vraag, zult gij het koninkrijk oprichten? En het antwoord was, dat gaat je even niks aan, in ieder geval nu niet, maar in plaats daarvan zult gij ontvangen de kracht, namelijk de Heilige Geest die over u komen zal. Dat wil zeggen, eigenlijk wil het zeggen, dat het koninkrijk dus niet opgericht wordt, althans niet zichtbaar. En dat is het antwoord. Het koninkrijk wordt niet opgericht, want als het koninkrijk opgericht wordt aan Israël, zal dat zichtbaar moeten gebeuren. Maar de zichtbare, de zienlijke Christus zou verdwijnen en zou plaatsmaken voor de onzienlijke Christus, de Heilige Geest. Dat als het dan al een koninkrijk zou worden opgericht, zou het een onzienlijk en dus geestelijk koninkrijk zijn. Dat is het antwoord. En ik doe moeite om dat uit deze verse duidelijk te maken. Maar u zult begrijpen dat al deze waarheden gewoon uitgebreid in de Nieuwtestamentische brieven uit de doeken worden gedaan. Er is niks geheimzinnigs aan. Dat is namelijk zo. Het punt is alleen dat de Heer hier al dezezelfde dingen noemt zonder ze uitgebreid te verklaren. Maar bij een wat uitgebreidere studie vinden we het er zo zonder meer terug. In plaats van de oprichting zichtbaar aan van het koninkrijk aan Israël, zullen de discipelen de geest ontvangen, de onzienlijke Christus ontvangen, en ze zullen inderdaad het evangelie prediken en dus prediken over het koninkrijk, wat op dat moment inderdaad geen zienlijk, maar een onzienlijk koninkrijk is, want het zal pas een zienlijk koninkrijk hier op aarde worden wanneer Israël zich bekeert en de daartoe gestelde datum bereikt is. En dat zijn dus beide voorwaarden. En de Heer zelf zal ervoor zorgen dat als de gestelde datum bereikt is en nog slechts gelovigen in Israël en later ook in de volkeren zullen zijn. En daartoe dient de prediking van het evangelie van het koninkrijk en daartoe dient de grote verdrukking. En dat gebeurt uiteraard gelijktijdig. Dat zijn toekomende aangelegenheden. Zodat we nu zien in deze inleidende verse van Handelingen dat daar al uitdrukkelijk gesproken wordt over het verborgen koninkrijk en dus over de roeping van de gemeente uit de heidenen. Dat gebeurt niet later in Handelingen 9 of Handelingen 13 of Handelingen 28 of zelfs nog later wanneer Paulus in de gevangenis zit, zoals sommigen het hebben of denken dat het is. Nee, we vinden dat in Handelingen 1 reeds uitdrukkelijk vermeld. Men moet het alleen netjes lezen en het best doen te willen te begrijpen wat de Heer zegt en wat de samenhang is tussen deze woorden. Wat we vinden is: zal u het koninkrijk oprichten? Het antwoord is: dat gaat je niet aan nu, maar je zult de geest ontvangen en je zult dus mijn getuige zijn. De onzienlijke Christus zou met en in hen lieden zijn, met als gevolg dat ze de waarheid ook inderdaad zouden prediken, beginnende bij Jeruzalem. Wel, zult gij aan Israël, aan Jeruzalem het koninkrijk oprichten? Nou, daar krijgen we geen antwoord op. Als de Heer nee zou zeggen, dan zouden de discipelen ongetwijfeld ook het evangelie niet meer in Jeruzalem gepredikt hebben. Want waarom zou je dat doen, als het koninkrijk daar toch niet komt? En dus zegt de Heer, het gaat je niet aan, maar je zult prediken. Je zult het koninkrijk ook, in ieder geval je zult de koning prediken in Jeruzalem. En dus ook in Judea, waarvan Jeruzalem de hoofdstad is, en in Samaria. En dan zijn we al buiten het Jodendom terechtgekomen. En dan vervolgens tot aan de uitersten der aarde. Want vanuit Jeruzalem zal het gepredikt worden, uiteindelijk aan alle volkeren. Wanneer precies en hoe precies, dat wordt hier dus niet verteld. En dan staat er meteen, als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen. Dat wil dus zeggen dat zijn opname rechtstreeks in verband staat met wat hij gezegd heeft. Zijn laatste woorden waren het antwoord op deze vraag van de discipelen. Nou, zult gij het koninkrijk oprichten? Nog even gauw de vraag stellen. De vraag die nog steeds alle christenen van vandaag bezighoudt. Als tenminste christenen zijn. Zou hij zijn koninkrijk oprichten? Leven wij in het koninkrijk of niet? En het antwoord is, zal ik je nou niet vertellen, maar de boodschap van Christus wordt gepredikt, waar dan ook, overal in de wereld, in een bepaalde volgorde bovendien. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen. Dat was het laatste woord. Maar wat hier gebeurde, namelijk zijn opname, is een illustratie van wat hij daarvoor gezegd had. Hij zegt, geen zienlijke, maar een onzienlijke Christus. Geen zichtbare Messias op aarde, maar in plaats van de Heilige Geest. En hij had het nog maar nauwelijks uitgesproken, of hij werd opgenomen en de zienlijke Jezus van Nazareth werd vervangen door een wolk. De Geest dus. En daarna volgde de belofte dat dezezelfde Jezus al zo zal wederkomen. Er staat niet bij wanneer, maar het zou ooit een keer gebeuren. Dat hangt natuurlijk ook samen met de oud-testamentische profetie. Maar dat betekent dat de openbaring van Jezus Christus, in bijbelse termen, dat de openbaring van Jezus Christus werd onderbroken op de Olijfberg, op deze hemelvaartsdag zullen we maar zeggen. En pas in de toekomst zal het verder gaan op het moment van de verschijning van de Heer op dezezelfde Olijfberg. Die openbaring is gestopt. Maar wij leven in de onderbreking van de openbaring van Jezus Christus. In wat voor tijd leven wij dan? Wel eenvoudig, in de tijd van de verborgenheid van Jezus Christus. En u zegt, dat heb ik in de Bijbel niet gelezen. Dan zeg ik, nou, dat zou kunnen. Maar er staat in 1 Timotheus 3 vers 16. Leuk, hè, 3 vers 16, is goed onthouden. 1 Timotheus 3 vers 16. Daar wordt gesproken over de verborgenheid der godzaligheid, die groot is, die namelijk geopenbaard is in het vlees en opgestaan is in de geest en gezien is van alle heiligen, en die inmiddels gezeten is in de hemel. En die gepredikt wordt aan alle volkeren. Wie is dat dan, de verborgenheid der godzaligheid? Wel, dat is Christus. En dat is de kenmerk van onze tegenwoordige bedeling, dat de godzaligheid, oftewel Christus zelf, verborgen is. Hij openbaart zich niet, maar hij verbergt zich, maar zijn werk gaat wel door. En zelfs de oprichting van zijn koninkrijk gaat door. Weliswaar niet aan Israël, maar wel aan degene die in hem geloven. Want de wereld heeft hem niet gekend en de zijnen hebben hem niet aangenomen, dat laatste is dus Israël. Maar zoveel hem aangenomen hebben, Johannes 1, heeft u macht gegeven kinderen gods te worden. En daar gaat het nu om. Zult gij het koninkrijk aan Israël oprichten? Nou, als Israël niet tot geloof komt, niet. Het zou niet tot geloof komen. Zult gij het koninkrijk aan de wereld oprichten? En de Heer zegt tegen Pilatus notabene, mijn koninkrijk van de wereld geweest was, dan zou ik mijn engelen, mijn dienstknechten geroepen hebben enzovoort. En ik zou in de handen der Joden en in uw handen niet overgeleverd zijn. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Nu is mijn koninkrijk niet van de wereld. En de vraag is niet, wanneer zal het dan wel zijn? De vraag is, van waar of van wie is dat koninkrijk nu dan wel? Zie je? Wel, niet van deze wereld, maar van een andere wereld. Van een onzienlijke en geestelijke wereld die Pilatus niet ziet en die de wereld niet ziet en dus ook niet kan ontvangen. En de enige manier om iets van het koninkrijk te zien is via het woord wat tot ons gekomen is. En dat is het woord dat we hier voor ons hebben. Wat ons heus duidelijk genoeg vertelt dat wij een verwachting hebben, dat wij zelfs een leven hebben wat samenhangt met onzienlijke dingen. Wees er maar blij mee, want het blijft dan toch zo dat onzienlijke dingen volgens de schrift nou eenmaal eeuwige dingen zijn, onvergankelijke dingen. En je kunt maar beter een onzienlijke Messias hebben dan een zienlijke Messias. Oh ja, maar als men in de toekomst een zienlijke Messias heeft, is het nog steeds de onzienlijke die zich bij gelegenheid manifesteert. Maar er is in de eerste plaats de onzienlijke God gezeten, de troon van God, en gezeten in de hemel zelf uiteraard. Daar gaat het om, daar blijft hij ook altijd. Dus wij vandaag aan de dag zeggen, onze Heer Jezus Christus is als middelaar van het nieuwe verbond, als de hoge priester ingegaan in het binnenste heiligdom enzovoorts. En hij is ingegaan in het heiligdom, dus is hij onze hoge priester. Daarom zien wij hem niet, want het is grote verzondag. U kent het beeld misschien, en misschien ook niet. Dan wordt het tijd om het te leren, denk ik altijd. Hè? Dat is dan een mooi verhaal. Maar als u denkt dat de hoge priester ophoudt hoge priester te zijn, als hij weer naar buiten komt en zich weer vertoont aan het volk, later op de grote verzondag, dan hebt u het mis. Hij blijft namelijk altijd hoge priester, zolang als hij leeft. En het hoge priesterschap van de hoge priester is niet afhankelijk van of hij in het binnenste heiligdom is ingegaan naar de ark des verbonds met het bloed van stieren en bokken enzovoorts. Nee, het is afhankelijk van wie hij is, van zijn positie. Het is afhankelijk van eigenlijk van zijn vader. Of hij wel de rechtmatige erfgenaam is van die functie. En zo is het met de Heer Jezus Christus. Wij zien hem niet en we zeggen hij komt omdat hij zijn hoge priesterlijk werk doet. Maar vergis je niet, hij blijft altijd die hoge priester. Daar verandert niks aan. Hij blijft degene die zit aan de rechterhand Gods. Alleen het punt is dat hij ook in de toekomst zich zal vertonen weer op aarde. En dat de geschiedenis zal verder gaan waar het gebleven is. Dat wil zeggen de geschiedenis van het te openbare koninkrijk. Dat hield op de Olijfberg. En dat gaat straks weer verder op de Olijfberg. Ja, de heerlijkheid des Heren. Maar dan geef ik een tip waar ik later wel eens terugkom. De heerlijkheid des Heren werd het laatst gezien buiten Jeruzalem op de Olijfberg. En dat bewaren we voor een andere keer. Wij zullen de Heer danken. Wij zeggen u dank, trouwe Hemelse Vader, dat we deze dingen mogen leren verstaan. dat we steeds meer mogen zien dat deze bijzondere waarheden met betrekking tot de tegenwoordige bedeling op zoveel plaatsen in uw woord vermeld staan. Wij danken u, Vader, dat we daardoor gebouwd mogen worden. We mogen zien dat u inderdaad de dingen tevoren hebt aangekondigd. En dat de dingen zoals ze dus nu tot stand gekomen zijn, niet zomaar iets zijn zonder enige samenhang met de wereldgeschiedenis of met de heilsgeschiedenis. Maar we danken u dat we mogen zien dat ze daar een essentieel en belangrijk onderdeel van maken. En in zekere zin zelfs daar een hoogtepunt van zijn. Want we willen u dankzeggen, Vader, dat we mogen weten eerstelingen te zijn. Eerstelingen, degenen die ontslapen zijn. Eerstelingen ook die uw koninkrijk binnengaan. Eerstelingen van de oogst. We danken u, Vader, dat we op grond daarvan ook mogen delen het eerstgeboorterecht van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. En we willen u dankzeggen ook dat we deze middag daarbij mochten stilstaan. Dus dat is enkele woorden, enkele uitspraken van onze Heer mochten overdenken en daardoor bepaald mochten worden bij het geweldige werk wat in Christus volbracht wordt. En we danken u ook dat we daarom mogen leven met vertrouwen en in afhankelijkheid van u. We mogen weten dat hoewel wij u niet zien, dat u nochtans in ons midden bent. En dat we hem die wij nooit gezien hebben, nochtans mogen liefhebben, omdat hij ons bekendgemaakt is door het woord en door zijn geest. En we willen u daarom ook dankzeggen, Vader, te mogen weten dat u ook door dit leven, door dit zienlijke leven, in al zijn vergankelijkheid, mogen gaan aan uw hand en in uw nabijheid. Omdat u beloofd hebt dat u met ons zou zijn, ook tot aan het volleinding van deze tegenwoordige eeuw waarin we u niet zien. Maar we danken u, Vader, dat we ook met verlangen zelfs mogen uitzien naar het moment waarop u zich aan ons zult openbaren. Wanneer u zichtbaar aan ons zult verschijnen. En wanneer wij u ook zichtbaar tegemoet zullen gaan in de lucht om voor altijd met onze Heer te zijn. We danken u, Vader, dat we zo mogen leven. Afhankelijk niet van vergankelijke zienlijke dingen, maar afhankelijk van onvergankelijke geestelijke dingen die vast liggen in de persoon en het werk van onze Heiland, onze hoge priester, onze middelaar naar het nieuwe verbond. Die is heen gegaan om ons plaats te bereiden, maar die weder zal komen om ons tot hem te nemen, dat wij mogen zijn waar hij is. Wij danken u, Vader, dat we dat mogen leren verstaan, dat we die weg ook mochten leren kennen. De weg, de ware levende weg, die ingaat tot voor uw troon, tot achter het voorhangsel. Wij danken u, Vader, dat u zo naar ons hebt omgezien, dat u ons zo begenadigd hebt en getrokken hebt uit de tegenwoordige wereld, waardoor u ons tegelijkertijd de kracht gegeven hebt om dit leven te leven tot verheerlijking van uw naam. Amen.